Gedeelte dat we zullen behandelen deze morgen gaat tot en met vers 18, dus van 1 tot en met vers 18, maar voor het verband wil ik gans het hoofdstuk lezen. Ik lees vooruit de NBG. 1 Samuel 1, vanaf vers 1. Dan lees het volgende. Er was een zeker man uit Ramathaim Sofim, uit het gebergte van Ephraim, die Elkana heette. De zoon van Jerocham, de zoon van Elihu, de zoon van Tohu, de zoon van Tsuf, een Efratiet. Deze had twee vrouwen. De ene heette Hanna, de andere Penina. Penina had kinderen, maar Hanna had geen kinderen. Hij nu ging van jaar tot jaar uit zijn stad om de heren der heerscharen, de Silo, te aanbidden en hem offers te brengen. Daar waren priesters des heren, de beide zonen van Eli, Hofni en Pinehas. Wanneer de dag aanbrak dat Elkana offerde, gaf hij aan zijn vrouw Penina en haar allal zonen en dochters ieder een deel. Maar aan Hanna gaf hij een dubbel deel, want hij had Hanna lief, hoewel de Heer haar moederschoot toegesloten had. Haar mededingster echter terde haar voortdurend om haar tot drift te prikkelen, omdat de Heer haar moederschoot toegesloten had. Jaar op jaar, zo dikwijls zij opging naar het huis des Heeren, handelde hij zo en terde zij haar. Dan weende zij en at niet. En haar man Elkana zeide tot haar, Hanna, waarom weent gij en waarom eet gij niet? Waarom hebt gij zo verdriet? Waarom zijt gij zo verdrietig gestemd? Ben ik u niet meer waard dan 10 zonen? Eens, nadat men te Silo gegeten had en gedronken had, stond Hanna op. De priester Eli zat toen op een stoel bij de deurpost van de tempel der Scheren. En bitter bedroefd bad zij tot de Heere en weende zeer. Toen deed zij een gelofte en zeide, Heere der Heerscharen, indien gij werkelijk naar de ellende uw dienstmaagd omziet, en mij gedenkt en uw dienstmaagd niet vergeet, maar aan uw dienstmaagd een mannelijke nakomeling heeft, dan zal ik die voor zijn hele leven de Heere geven, en geen scheermes zal op zijn hoofd komen. Toen zij lang bleef bidden voor het aangezicht des Heeren, lette Eli op haar mond. En omdat Hanna bij zichzelf sprak en slechts haar lippen zich bewogen, maar haar stem niet te horen was, dacht Eli dat ze dronken was. En Eli zeide tot haar, hoe lang nog zult gij u daar als een beschonkene gedragen? Zorg dat gij je roes kwijtraakt. Doch Hanna antwoordde, nee, mijn heer, ik ben een diep bedroefde vrouw. Wijn noch bedwelmende drank heb ik gedronken, maar ik heb mijn hart uitgestort voor het aangezicht des Heeren. Houd uw dienstmaagd niet voor een nietswaardige, want door grote zorg en smart gekweld heb ik zo lang gesproken. En Eli antwoordde, ga heen in vrede, en de God van Israël zal u geven wat gij van hem gebeden hebt. Daarop zeide zij, uw dienstmaagd mogen uw gunst verwerven. Toen ging de vrouw haar weegs, ze at en haar gelaat toonde geen droefheid meer. Dan verder voor het verband, vers 19, de volgende morgen stonden zij vroeg op en bogen zich neer voor het aangezicht des Heeren. Daarop keerden zij terug naar hun huis te Raam. Toen Elkana gemeenschap had met zijn vrouw Hanna, dacht de Heer aan haar. En omstreeks een jaar later baarde Hanna, zwanger geworden, een zoon. Ze noemde hem Samuel, want, zeiden ze, ik heb hem van de Heere gebeden. Die man, Elkana, ging met zijn hele gezin om het jaarlijkse slachtoffer en zijn geloftoffer aan de Heere te brengen. Hanna ging echter niet, want, zeiden ze tot haar man, als de jongen gespeend is, dan zal ik hem brengen en zal hij verschijnen voor het aangezicht des Heeren en daar voor altijd blijven. En haar man Elkana zeide tot haar, doe wat goed is in uw ogen. Blijf totdat gij hem gespeend hebt. De Heere doe slechts zijn woord gestand. De vrouw bleef dus en zode haar zoon totdat zij hem speende. Nadat ze hem had gespeend, nam ze hem mee met 3 stieren, 1 eva meel en 1 kruik wijn en ze bracht hem, kleine jongen nog, in het huis des Heeren te Silo. Toen zij een stier geslacht hadden, brachten zij de knaap tot Eli en zij zeide, met uw verlof, mijn heer, zo waar gij leeft, mijn heer, ik ben de vrouw die hier bij u stond om tot de Heere te bidden. Om deze jongen heb ik gebeden, en de Heere heeft mij gegeven, wat ik van hem gebeden heb. Daarom sta ik hem aan de Heere af, zolang hij leeft, zij hij aan de Heere afgestaan. En hij boog zich daar voor de Heer neer. Tot daar het lezen van Gods woord. Ik vond het goed, nu dat we al een tijdje bezig zijn in 1 Samuel, om toch eerst een keer heel kort uit te leggen hoe deze boeken 1 Samuel tot stand zijn gekomen en wie ze heeft geschreven. Misschien weten dat sommigen van ons, maar misschien ook niet. En ik vind het goed om het een keer uit te leggen. Hoe komt in feite een boek zoals 1 en 2 Samuel tot stand? Wel, sommigen misschien denken van ons dat God daarvoor iemand uitkiest, dus dat Gods ogen zo over de aarde gaan, en dat hij iemand uitkiest om dat op te schrijven, en dat hij dan vervolgens zijn geest uitgiet over die persoon, en dat die persoon dan in een paar dagen tijd een gans boek zoals 1 Samuel, 2 Samuel schrijft, neerpent. Misschien denken dat sommigen van ons. En hoewel God dat perfect mogelijk kan doen, geloof ik niet dat hij zo te werk is gegaan. En ik denk dat jullie dat ook niet geloven. Nee? Hoe deze twee boeken neergepend zijn. Ik weet niet of jullie dat weten, maar dus die twee boeken, 1 en 2 Samuel, staan in de oorspronkelijke tekst in de Hebreeuwse Bijbel los van elkaar. In de Hebreeuwse Bijbel zijn 1 en 2 Samuel één geheel, namelijk één boek, één koningen. En wat wij dan in onze Bijbel 1 en 2 koningen noemen, dan noemt men in de Hebreeuwse Bijbel twee koningen. Begrijp je het een beetje? Dus de splitsing van het boek 1 koningen naar 1 en 2 Samuel is pas gebeurd in de tweede eeuw na Christus. Omdat er toen het Hebreeuwse boek vertaald werd naar een Griekse vertaling. En de Hebreeuwse 1 koningen, onze 1 en 2 Samuel dus, werd niet in een paar dagen neergepend. Nee, ik weet niet of jullie enig idee hebben hoe lang het duurde voordat het Hebreeuwse boek 1 Koningen neergeschreven is. Hoe lang denken jullie dat dat geduurd heeft om die twee boeken op te pennen? Een jaar, zegt iemand. Het is toch een keer interessant om dat te weten. Nog? Misschien niet, 100 jaar. Raar, hè? Ik wist dat ook niet. Ik heb dat toch eens opgezocht. Dus er was 100 jaar nodig om dat volledig te boek te stellen. En we weten niet met zekerheid wie dat heeft geschreven, maar er is wel een sterk vermoeden dat Samuel daar een hele grote rol in heeft gespeeld. We moeten er niet naartoe gaan. In 1 Kronieken 29, vers 29 en 30 lezen we het volgende. De geschiedenis van koning David is van begin tot einde opgetekend in de geschriften van de ziener Samuel, de profeet Nathan en de schouwer Gad. En wat staat erin? Daarin staat zijn machtig koningschap beschreven van David dus en alles wat hij heeft meegemaakt en de gebeurtenissen die in Israël en de andere koninkrijken hebben plaatsgevonden. Dus, naar alle waarschijnlijkheid zijn de auteurs, is Samuel niet de enige auteur, zijn er verschillende auteurs, namelijk Samuel, zijn leerlingen, en ook nog een paar andere profeten. Maar Samuel was er wel, naar alle waarschijnlijkheid, mee begonnen, en anderen hebben het afgewerkt. En dat natuurlijk onder leiding van de Heilige Geest, en het boek werd afgewerkt ongeveer 100 jaar na Samuel, ten tijde van koning Rechabian, de zoon van Salomo. Tot daar korte uitleg over deze boeken. Maar je moet nu een keer nadenken, broers en zussen, over de opdracht die deze schrijvers hier hadden. Want uiteindelijk zijn deze boeken 1 en 2 Samuel geschreven met een doel. Wat is namelijk de inhoud van het boek Samuel? Als je daar een keer zo over nadenkt, wat is het belangrijkste thema van het boek Samuel? Wel, dat is namelijk het ontstaan van de monarchie van Israël. Dat is het belangrijkste thema, dat is de belangrijkste boodschap die de schrijvers nog willen vertellen. Maar hoe begin je daaraan, aan zo'n boodschap? U weet wel dat de schrijvers geleid werden door de Heilige Geest, maar ze stonden niet op automatische piloot. Zoals ik zeg, dat gebeurt niet in een paar dagen. Nee, de mensen die dat hadden opgeschreven, hebben daar bij stilgestaan, hebben daar zeer goed over nagedacht, en zijn dan pas beginnen schrijven. Ze waren heel goed bij hun verstand, maar moet ik je goed beseffen, hoe ga je nu een 100-jarige geschiedenis gaan neerpennen in een pocketboekje? Want het Hebreeuwse boek 1 Koningen was in de oorspronkelijke tekst maar 100 pagina's lang. Het was een rol, en in ons Bijbeltje is al 100 pagina's lang. Dus dat is pocketformaat. Hoe ga je 100 jaar geschiedenis en zo'n pocketboekje gaan steken. Begin dan maar een keer aan. En dan nog moet je iets gaan vertellen over drie zeer invloedrijke en belangrijke historische figuren. Een Samuel bijvoorbeeld. In feite zou je over die man alleen al meerdere boeken kunnen schrijven. Wel, in dat pocketboekje hier krijgt hij slechts 20 pagina's voor zijn rekening. En dan heb je nog Saul, die 42 jaar heerste over het volk. Ook al iemand waarover je meerdere boeken kunt schrijven. En hij krijgt 18 pagina's voor zijn rekening. En last but not least, David. Een man naar Gods hart, die 40 jaar heerste over Gods volk en die al zijn vijanden versloeg. En ook over hem zijn meerdere boeken geschreven. En kunnen we heel veel boeken schrijven. Maar hij krijgt hier slechts 62 pagina's voor zijn rekening. Dus zie je, achter al deze historische figuren zit een hele grote, lange geschiedenis. Dus hoe moet je dat nu gaan inkorten in die 100 pagina's? Wel, heb je het gelezen? De schrijver begint niet meteen te vertellen over een van deze prominente historische figuren. Bij wie begint hij? Hij neemt ons mee naar een doodgewoon Israëls gezinnetje in een stadje genoemd Rama. Of Ramataim Sofin. Zo begint hij. En heb je het gelezen in vers 1? In dat gezinnetje is er een zekere vader Elkana. Vers 1, er was een zekere man uit Ramataim Sofim, dat is in andere vertalingen Rama, en hij is uit het gebergte van Efraïm, die Elkana heette. De zoon van Jerocham, de zoon van Elihu, de zoon van Tohu, de zoon van Suf. En ik weet niet als jullie dat wisten, maar ik wist dat ook niet, ik heb het weer moeten opzoeken. Er is iets heel speciaals aan deze Elkana. En ik vraag me af of jullie dat ook wisten. Wie weet er wat er zo speciaal is aan Elkana. Je leest dat hier niet in dat eerste hoofdstuk, maar staat wel in de schrift. Weet er dat iemand? Niemand? Dat is goed, ik wist het ook niet. Het was een ras echte leviet. Wist je dat? Stefanie wist dat. Ik wist dat niet. En voor degenen die me niet geloven, moet maar een keer thuis in 1 Kronieken 6 lezen. Daar zou je een geslachtsregister lezen, waar dat je ziet dat Elkana afstand van Levi. Dat is toch goed om te weten, hè? Terloops. Ten tweede zien we en lezen we dat Elkana een bigamist was. Want hij had 2 vrouwen. Vers 2. Deze had 2 vrouwen. De ene heette Hanna en de andere Penina. Nu, ik weet niet of jullie dat ook wisten, maar in de Joodse cultuur werden bigamisten en polygamisten niet echt aanvaard. Ze werden wel getolereerd, maar niet echt aanvaard. Een beetje gelijk de prostituees. Prostituees werden ook scheef bekeken, maar ze werden ook niet echt aanvaard. Wel, zo was het ook met bigamisten en polygamisten. In sommige gevallen, echter, moet ik wel erbij zeggen, was bigamie of polygamie toegelaten en zelfs verplicht. Wist je dat? In de Mishnah bijvoorbeeld, dat zijn commentaren, Joodse commentaren op de eerste 5 boeken van de Bijbel, op de Torah. In de Mishnah staat er dat indien er een koppel, een Joods koppel, in de eerste 10 jaar geen kinderen kon krijgen, weet je wat hij moest doen? Hij was verplicht om een tweede vrouw te huwen. Waarom? Omdat hij moest het gebod van God gehoorzamen om vruchtbaar te zijn en zich te vermenigvuldigen. Dus hij was verplicht om bigamie te plegen. En dat was de reden waarom Elkana dus een tweede vrouw huwde. Na 10 jaar kon hij geen kinderen krijgen van Hanna en hij huwde een tweede vrouw, Penina. Dat was de reden waarom hij die vrouw huwde. Lezen we in vers 2b. Penina had kinderen, maar Hanna had geen kinderen. Nu, ik wil een keer naar de persoon Hanna gaan, want in de ogen van al de mensen die Hanna kenden, werd Hanna gezien als een vrouw die door God verstoten werd. Hè. Zo werd Hanna bekeken, hè, omwille van haar zonde. Zo keken de mensen uit haar omgeving naar haar. En wat er hier zo opvalt, is dat God nu precies het boek gaat beginnen met zo'n vrouw. God gaat beginnen, want de schrift is door God geïnspireerd, hij begint met het verhaal van een door God vervloekte vrouw. En zij is het hoofdpersonage in dat verhaal. Het boek is geïnspireerd door God, dus zo begint het boek. Wat zou de Heer, denken jullie, ons willen vertellen doorheen deze kinderloze vrouw die God heeft vervloekt? Wat zou de Heer ons willen vertellen? Wel, ten eerste wil hij ons vertellen dat hij haar inderdaad had vervloekt. Hij is de oorzaak van haar ellende. Lees maar een keer in 5 vers B. Hoewel de Heer haar moederschoot toegesloten had. En de schrijver van het boek wil dat we dat hier zeker niet missen. En hij herhaalt dat onmiddellijk het vers daarna nog een keer. In vers 6b, omdat de Heer haar moederschoot toegesloten had. Dus God sluit moederschoten en hij opent moederschoten. En hij had dat ook beloofd. Je moet thuis maar een keer Deuteronomium 28 lezen. Indien Gods volk hem niet zou gehoorzamen, wat ze allemaal zouden meemaken. Wel, een van deze vloeken was dat hij de moederschoten zou sluiten. En dat was precies wat er gebeurd was met Hanna. Dus God sluit met opzet de schoot van deze gelovige vrouw. Maar je moet je eens voorstellen, broers en zussen, je leest al zo rap over welk voor gevolgen dat had voor Hanna op sociaal vlak. Je moet dat je voorstellen. De mensen roddelden over haar. Mensen rondom haar kregen kinderen, maar zij niet. Dus ze roddelden over haar. En Hanna wist het. Haar buren keken minachtend neer op haar. Waarom? Omdat ze door God vervloekt was. En zij niet. Maar je moet je gaan nadenken wat dat deed, maar daar op emotioneel vlak. Ze had het zeer moeilijk op emotioneel vlak. Ze was gewoon in haar eigen ogen een mislukkeling. Er was iets mis met haar. Maar ze kon geen kinderen krijgen. En haar man die haar zo lief had, ze kon hem zelfs geen kinderen geven. Dus Hanna begon meer en meer te beseffen dat God inderdaad haar moederschoot had vervloekt. En daardoor begon ze haar zelfvertrouwen en haar waardigheid te verliezen. En zakte ze die eerste 10 jaar van haar huwelijk echt dieper en dieper weg in haar eigen verdriet. En neem dat dan nog een keer bij, moet je dat voorstellen, dat na die 10 jaar haar man die ze lief heeft, dat die man nog een keer een andere vrouw huwt. En dat die andere vrouw dan de eerste 10 jaar van haar huwelijk wel kinderen kreeg. En Hanna moest dat allemaal aanzien met ledige ogen. En die andere vrouw, Penina, kreeg de een na de ander. Want in vers 4b hebben we gelezen, Penina en al haar zonen en dochters. Dus kan je een beetje begrijpen, broers en zussen, welk soort van een mentale heeseling dat moet geweest zijn die eerste twintig jaar, van Hanna's huwelijk. Welke mentale heeseling dat geweest is. Pas op, het is nog niet gedaan, hè. Neem dan maar nog een keer bij dat Penina harteloos was tegenover Hanna. Heb je het gelezen? Ze wreef er nog een keer goed in ook, hè, dat ze geen kinderen kon krijgen. Lees ik even vers 6. Haar mededingster echter terde haar voortdurend om haar tot drift te prikkelen. Let een keer op het woord mededingster. In andere vertalingen, rivale. Ik wil hebben dat je beter begrijpt hoe Hanna hier leed, hoe diep het verdriet was van Hanna. Kun je dat voorstellen? 20 jaar aan een stuk geen kinderen krijgen. Ik heb heel speciaal een soort van een scenario een keer opgeschreven om jullie een keer allemaal mee te nemen ten huize van Elkana. De dag dat ze dus opgaan naar Silo om de Heer te gaan aanbidden, Hanse familie had op. En Hanna, zonder kinderen, helemaal alleen, samen met Hanse familie. Kijk, moet ik goed luisteren. Zo, een camera gaat binnen in het huis, kinderen staan 's morgens op en je hoort het volgende. Penina zegt tegen haar kinderen, kindjes, hebben jullie allemaal je eten mee? Amai, zegt ze, ik heb er zoveel, ik kan ze nog nauwelijks tellen. Mama, mevrouw Hanna heeft geen kinderen. Wat zeg je, schatje? Ik zei dat mevrouw Hanna geen kinderen heeft. Mevrouw Hanna? Oh ja, dat is juist, ze heeft geen kinderen. Wil ze dan geen kinderen, mama? Oh ja, ze wil dolgraag kinderen. Is niet waar, Hanna? Wil papa dan niet dat mevrouw Hanna kinderen krijgt? Jawel, hoor. Maar mevrouw Hanna stelt papa altijd teleur. Ze kan hem geen kinderen geven. Waarom niet, mama? Omdat God het haar niet toelaat. Houdt God dan niet van mevrouw Hanna? Dat weet ik niet. Wat denk jij? En trouwens, Hanna, heb ik het al gezegd? Ik ben weer zwanger. Denk je dat jij ooit zwanger zal worden? Kan je dat voorstellen? En dat ging zo door, jaar na jaar, vers 7. Jaar op jaar. Zo dikwijls zij opging naar het huis des Heeren, handelde hij zo en tergde zij haar. Dan weende ze en at ze niet. Feiten weten we niet precies hoeveel jaren deze droevige situatie aansleepte, maar het waren zeker niet een paar. Ik vermoed dat ze na die 10 jaar huwelijk nog eens 10 jaar met ledige ogen moest aanzien hoe Penina kinderen kreeg en zij niet. Dus, in vers 15, als Hanna zegt, ik ben een diep bedroefde vrouw, en vers 16, ik ben overstelpt door droefheid en ellende, dan is dat wel een ander statement, hè? Voor ons zijn dat slechts woorden, en we lezen gewoon het volgende vers, maar niemand kan hier zich het ondraaglijke leed van Hanna voorstellen. Is dat niet zo? Kun je een beetje begrijpen nu waarom Hanna inderdaad na 20 jaar een bittere vrouw geworden was? Ze was een verbitterde vrouw geworden na 20 jaar, want in vers 10 lezen we dat ze bitter bedroefd bad tot de Heere. Ze was verbitterd van de miserie en de ellende. Want na 20 jaar had ze nog altijd geen één kind. De volgende spreuk is zeker van toepassing op Hanna. Al maar onvervulde hoop maakt het hart ziek. En als we deze morgen zo stilstaan bij de diepe ellende van deze gelovige vrouw, ja, dan denken we natuurlijk, hoe is het mogelijk dat God deze vrouw door zo'n diep dal laat gaan? En dan nog 20 jaar lang. Waarom moet Hanna zo vernederd worden? Waarom moet ze zoiets verschrikkelijks om ondergaan? En waarom sluit God haar moederschoot? Als je die tekst zo leest in stille tijd, stel je daar soms de vraag, stel je die vraag soms aan jezelf? Wel, als dat geval is, dan ben je in feite verkeerd bezig, want in feite zou dat ons niet mogen verrassen dat God zo omgaat met zijn eigen kinderen. Want als we eerlijk zijn, wie van ons, hier aanwezig, deze morgen, zit er ook niet met diepe verlangens, met echt hevige verlangens, die ook maar niet vervuld raken? Wie van ons heeft dat niet? We zitten toch ook met verlangens, dingen waar we even naar verlangen, maar we krijgen ze niet, als we eerlijk zijn. Ik heb dat, iedereen heeft dat. Het is zelfs zo dat we dat zelfs weten van elkaar, dat we bepaalde verlangens hebben, maar dat God ze niet geeft. En God zou ze toch zo kunnen geven aan ons, maar hij doet het niet. Waarom heeft God ons niet waar we zo hard naar verlangen? Waarom laat God verslagenheid toe in ons leven, broers en zussen? En waarom laat hij bepaalde dingen op ons afkomen waar we totaal machteloos tegenover staan, waar we geen controle over hebben, waarvoor we zelf geen oplossing hebben? Wel, ik denk dat wie al een tijdje christen is, of sommigen toch van ons, daar wel een antwoord op hebben. Want in feite, hoe reageren we als er problemen op ons afkomen in ons leven? Wat doen we in feite als we in een moeilijke situatie terechtkomen? Wel, we proberen het zelf op te lossen. Maar hoe lossen we het op? En daar ligt het antwoord. Ja, we gaan wel bidden tot God. En we vragen God wel of hij ons zou willen helpen en ons zou willen leiden. En we gaan daar natuurlijk ook voor bidden en we vragen dat ook aan God. Maar de vraag is, van hoe diep komt ons gebed in feite? Dat is de vraag. In hoeverre storten wij ons hart uit voor het aangezicht van de Heer? Want als we eerlijk zijn, en ik moet dat ook bekennen, is het niet zo dat ons gebed veel oppervlakkig is. Is dat niet zo? Dat we het moeilijk hebben voor te bidden en dat we het moeilijk hebben om ons hart uit te storten bij de Heer. Is dat niet zo? En achteraf bekeken, de meeste problemen die we opgelost hebben, hebben we in feite zelf opgelost. Is dat niet zo? Zonder dat God eraan te pas gekomen is. En uiteindelijk missen we de kracht en de leiding van God over ons leven in het oplossen van problemen. Maar, als we met een ernstig probleem zitten, waar we zelf totaal geen oplossing voor hebben, een overmacht, ja, dan liggen de kaarten natuurlijk weer anders. Want, Als hij echt niet meer, geen weg niet meer kan, hij zit in een hoek gedrumd, en we zijn aan het einde van onze krachten, ja, dan kunnen we niet anders meer dan op onze knieën gaan. En uit pure wanhoop en noodzaak storten we dan ons hart uit voor de Heer, omdat we gewoon niet meer weten waar en waaruit. En dan pas gaan we ons echt verlaten op God. En dan pas gaan we ook echt ons hart uitstorten. En dat, broers en zussen, is een van de redenen waarom God verslagenheid en hartzeer niet wegneemt in ons leven. Spijtig genoeg is pijn en leed heel dikwijls het instrument dat God gebruikt om ons opnieuw op zijn knieën te krijgen. En waarom? Wel, omdat we door dat leed zouden ervaren, of dat we door dat leed God beter zouden leren kennen en dat we hem meer zouden liefhebben. En dat is een van de redenen waarom God dat toelaat in ons leven. Want je moet een keer thuis maar eens het hoofdstuk van Hanna lezen en het gebed van Hanna lezen in hoofdstuk 2. Na al die 20 jaar miserie en ellende, moet dat maar eens lezen, is die vrouw tot een diepere kennis gekomen van God. Maar het heeft wel 20 jaar miserie en ellende gekost. Had ze die 20 jaar niet gekend van miserie en ellende, was ze nooit tot die diepe kennis gekomen. Begrijp je dat? Dus dat was wel nodig. En ik heb het niet alleen over Hanna. Keer op keer in de schrift zie je ook dat God gelovigen een hele lange lijdensweg laat ondergaan. Denk maar aan Jozef, die verstoten was door zijn familie, verkocht was door zijn familie. Denk maar aan David, opgejaagd wild. Denk maar aan Job, die alles verloor. Al deze mannen kwamen aan het einde van de rit uit, maar wat? Met een diepere kennis van God, maar het heeft hen wel enorm veel pijn en leed gekost. Pijn en leed, broers en zussen, zijn blijkbaar medicijnen die God in ons leven zeer frequent laat slikken, om ons te doen groeien in kennis van God. Wist je dat? Ik weet niet of iemand van jullie Margaret Clarkson kent. Dat is een bekend christelijk schrijver. Niemand? Wel, ga ik even lezen wat dat ze zegt daarover, over pijn en ellende. Pijn, zegt ze, op de juiste manier gebruikt, verhoogt onze capaciteit voor God. En hoe groter deze capaciteit, hoe meer we van hem vervuld worden. Wat nog een keer lezen? Pijn, op de juiste manier gebruikt, verhoogt onze capaciteit voor God. En hoe groter deze capaciteit, hoe meer we met hem vervuld worden. Dus wat zegt ze in feite? Hoe meer je afziet in je geloofsleven op de juiste manier, hoe beter je God zal kennen. Dus als God ons niet geeft wat we zo van harte verlangen, wat we zo hevig naar verlangen, dan moeten we wel beseffen dat er daar een reden achter zit. Doordat God ons dingen, bepaalde dingen onthoudt, wil hij ons juist rijker maken. Hij zal denken dat indien je nu iets niet krijgt van God dat je echt zo graag zou willen, of beter gezegd, je zou denken dat indien je dat nu zou krijgen van God, dat je het echt ook zou krijgen, dat je echt een gelukkig christen zou zijn. Je zou dat denken. Maar heel dikwijls is het omgekeerd. Door het niet te krijgen, zal je veel gelukkiger zijn. Weet je, broers, dat christenleven geen gewone manier van leven is? Wist je dat? Als je een waarachtig kind van God bent, dan heeft jouw leven een doel. En wat is het doel? Het moet je namelijk dichter brengen bij God. Met als gevolg dat je vreugde toeneemt, dat je kennis toeneemt, dat je geduld toeneemt en dat je verdraagzaamheid toeneemt. Enfin, zo zou het toch moeten zijn. En ik vraag me soms af, als het dat is dat we ook ervaren in ons leven. Dat we in feite groeien in kennis van God. En dat we groeien in vreugde. En dat we groeien in geduld. Is dat zo bij ons? Want, het moet ook eerlijk zijn, een christen kan ook zodanig gaan leven, dat zijn leven ook gewoon een manier van leven is. Denk van velen van ons, dat we af en toe wel een keer tot het besef komen dat ons christenleven zo'n beetje regelmaat is geworden, een routine. Wie van ons heeft dat nog niet eens meegemaakt, dat hij in een soort van een religieuze sleur terechtgekomen is? Gods woord boeit je niet meer. Je hebt geen vreugde niet meer in de dingen van God. Je hebt het moeilijk om te bidden. Je hebt geen uitdagingen niet meer in je leven. En al de weken lijken op elkaar. Je christenleven bestaat zo nog uit een regelmaat van religieuze handelingen. Zo naar de gemeente komen, naar de studies komen enzovoort. Het is allemaal een slentergang geworden. We hebben dat allemaal wel een keer gehad. Wist je dat goede werken doen voor de Heer evengoed een gewoonte kan zijn, zoals wereldse werken doen evengoed een gewoonte kan zijn? Wist je dat, broers en zussen? Dat ons christenleven een manier van leven is geworden, precies zoals het wekelijks bezoeken van een bordeel een manier van leven is geworden. Wist je dat? Dat kan ook, hè? Wel, als je in zo'n patroon bent gevallen, dan zal je niks nog eruit krijgen dan een persoonlijke crisis. En dat was met Hanna het geval. Hanna was de wanhoop nabij en we lezen dat ze na al die jaren uiteindelijk haar hart uitstort in langdurig gebed. In vers 15b lezen we het volgende. Ik heb mijn hart uitgestort voor het aangezicht des Heren. Ik wil dan nog iets zeggen over haar gebed zelf. Niet over haar gebed in hoofdstuk 2, maar over haar gebed die in feite niet is opgenomen in de schrift, hier in hoofdstuk 1. Want ze heeft gebeden, maar de Heilige Geest heeft het niet laten opnemen in de schrift. Wat denken jullie dat Hanna er allemaal heeft gebeden tegen God? Wat zat ze daar te bidden? Want ze zat daar een hele lange tijd op haar knieën. In vers 12 lezen we, toen zij lang bleef bidden. Weet je wat ik denk? Ik denk dat het daar, aan de ingang van het tabernakel, dat het er allemaal uitvloog bij Hanna. Ze haat de Penina, vooral het kwaad dat ze haar aandeed, en ze zei dat ook tegen God. Ze was jaloers op Penina, omdat ze zoveel kinderen kreeg, en zij geen één. En ze was boos, omdat haar buren minachtend op haar neerkregen. Het vroeg er allemaal uit, daar voor het aangezicht van de Heer. Hanna zei zoals het was, ze hield geen blad meer voor haar mond. En misschien denken we dat God daardoor gechoqueerd is. Dat je dat er allemaal gaat zeggen. Hè? Dat je Penina haat, of dat je een of andere broer of zuster haat, of dat je boze gedachten hebt over hem. En we denken dat God daardoor gechoqueerd is. Maar hij neemt daar geen aanstoot aan, hoor. Wist je dat? Als je eerlijk bent, er is daar toch niks verkeerd mee? Je mag je hart luchten ook tegenover God. Je moet daar zeker niet bang voor zijn. Je mag eerlijk zijn met je gevoelens tegenover God. Geloof je dat? Wel, voor degene die het moeilijk hebben om dat te geloven, wil ik een keer een paar versen voorlezen, je moet er niet naartoe gaan, uit de schrift, waarin mensen hun frustraties en hun woede gewoonweg openlijk bekend maken tegenover God. Moet ik je luisteren, hè? Psalm 13. Hoe lang nog, Heere, dat is David dus, zult u mij vergeten, zegt hij. Hoe lang nog verbergt u voor mij uw gelaat, zegt hij. In Psalm 10 zegt hij, waarom bent u zo ver en verbergt u zich in tijden van nood? Daarvoor moet je durven, hè, om dat te zeggen tegen God. Psalm 42, waarom vergeet u mij? Waarom ga ik gehuild in het zwart door de vijand geplaagd? En nog sterker, Psalm 44. Word wakker, Heer, waarom slaapt u? Ontwaak, verstoot ons niet voor eeuwig. Waarom verbergt u uw gelaat? Waarom vergeet u onze ellende, onze nood? Als je spreekt over je hart, luchtend een over God. En iedereen kent wel Psalm 22. Mijn God, zegt David, waarom hebt u mij verlaten? U blijft ver van mij en redt mij niet, ook al schreeuw ik het uit. Zie dat hier, David is eerlijk met zijn gevoelens. En hij zegt hier tegen God hoe hij zich letterlijk ook voelt. Hij stort zijn hart uit voor de Heer. En als je nog twijfelt, moet dan maar thuis een keer Psalm 109 lezen. Zou God ons door deze psalmen, broers en zussen, aanmoedigen om te zeggen tegen hem wat er werkelijk op ons hart ligt? Dus wat ik wil zeggen, broers en zussen, is dat het beter is om onze frustraties in gebed te uiten dan helemaal geen gebed te hebben. Het is beter op zulke momenten te bidden, zelfs al ben je kwaad, maar om je hart te luchten. Het is beter te bidden dan stil te zijn in je woede. Trouwens, hoe kan je nu een openhartige relatie hebben met elkaar als je niet eens eerlijk bent over je gevoelens? Ik weet dat veel christenen denken dat boos zijn in je gebed, dat dat zondig is. Je mag niet boos zijn of je mag je hart niet luchten tegenover God, want dat is zondig. Maar dat is geen waar. God weet op voorhand al ten diepste hoe jij je voelt. Hij kent al jouw gedachten. Je moet dat niet proberen te verbergen tegenover God. Hij ziet het. Je moet niet proberen vromer te tonen tegenover God dan dat je bent. Je mag dat gewoon zeggen tegen hem. Hij kent je gedachten, hij weet je gevoelens. Hij weet met welke gevoelens je zit. Maar het is zo dat God ons juist kenbaar wil maken doorheen, broers en zussen, al ons verdriet en al onze pijn die we ervaren. Zo wil God zich kenbaar maken. En aan het eind van de dag, weet je wat dat op aankomt? Dat is dat je een diep besef hebt dat God jou heeft gehoord en dat je het kan laten bij hem. En dat we het aan hem kunnen toevertrouwen. Dat is in feite aan het eind van de dag wat God op uit is. Want wat zegt Petrus? We mogen onze zorgen op hem afwentelen, want we leggen hem na aan het hart. Dus Hanna wist waar ze moest zijn en ze wist wie haar kon helpen. En zie maar eens wat er vervolgens gebeurt met Hanna. Want nadat ze haar hart had uitgestort, lezen we in vers 18, hing ze haars weegs, zij at weer en haar gelaat toonde geen droefheid meer. Dus plotseling kwam er vrede in haar hart. Na 20 jaar van ellende en diepe bedroefdheid ervaarde ze plotseling een diepe vrede en gerustheid. En uiteindelijk werd haar kinderwens vervuld. Nu, dat wil niet zeggen dat onze wensen, zoals ik al gezegd heb, vervuld zullen raken als we maar ons hart uitstorten voor de Heer. Nee, natuurlijk niet. Maar zelfs al krijgen we onze hartsverlangen niet van God, wat heel dikwijls het geval is, wat moeten we dan doen? En daarmee wil ik afsluiten. Wat moeten we doen als we ons hartsverlangen niet krijgen van God, zelfs als storten we ons hart uit? En ik wil afsluiten en daar een keer naar Daniel 3 gaan. Daniel hoofdstuk 3. Hoe zat het in elkaar? Koning Nebuchadnezzar die had een groot standbeeld gemaakt, een gouden beeld. En iedereen moest op zijn knieën vallen en buigen voor dat beeld. En wie dat niet deed, ja, die werd in een brandende oven gegooid. En natuurlijk waren de drie vrienden van Daniel, die zich niet wilden buigen voor dat beeld. Zelfs al werden ze bedreigd, nog een laatste keer, ze werden voor Nebuchadnezzar gebracht. En Nebuchadnezzar zegt, kijk, als je niet buigt voor dat beeld, dan word je in de oven geworpen. En wat zeggen ze? In vers 17, hoofdstuk 3, vers 17, dan zeggen de drie mannen het volgende. Als de God die wij vereren ons uit de brandende oven en uit uw handen kan redden, dan zal hij ons ook redden. En nu komt het. Maar ook al redt hij ons niet, majesteit, weet dan dat wij uw goden niet zullen vereren, nog zullen buigen voor het gouden beeld dat u hebt opgericht. Zie je dat? Dus, ook al redt God ons niet uit de brandende oven, ook al redt God ons niet, ook al heeft God ons niet onze hartsverlangen, dat is de houding die wij ons moeten aannemen, broers en zussen. Besef dat hij het ons niet geeft, hij daar ook een goede reden voor heeft. Hij weet waar hij mee bezig is in jouw leven. Hij weet het. Laten we dan hem ook vertrouwen daarin en daar ook vrede mee hebben. Tot daar.